Geliefde gemeente, wij letten op zondag 35 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 35, daar vraagt de onderwijzer in vraag 96, wat eist God in het tweede gebod? Het antwoord luidt dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Vraag 97, mag men dan ganselijk geen beelden maken? Antwoord, God kan nog mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeltenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Vraag 98, maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Het antwoord luidt nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Het gaat over het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Een uitgebreid gebod met een uitgebreide omschrijving van dat gebod. Wij hebben erboven geschreven de vreugde der wet en letten vanmiddag op verworpen beeldvorming. De vreugde der wet, verworpen beeldvorming. In het eerste gebod was sprake, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Daar ging het over de ene ware God. Hij alleen is de Heer, die uit Egypteland heeft uitgeleid. In het tweede gebod gaat het over de dienst van deze God. Een dienst die niet mag voortvloeien uit ons, maar waar de Heere de richting en de inhoud van bepaalt. Niet dus de eigenwillige godsdienst, maar de dienst zoals de Heere die in zijn woord en door zijn Heilige Geest openbaart. En daar wilden wij op letten. Ik zal dit doen, misschien niet door elk onderdeel van deze zondagafdeling met u te bespreken, door ook over de Roomse beeldendienst en de beelden als boeken der leken, om daar zo ver op in te gaan. Ik wilde met Gods hulp proberen de kern van dat tweede gebod met u te overdenken. Waarom eist God zo nadrukkelijk in dat tweede gebod dat wij geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis zullen maken van hem en van alles wat er in de hemel, op de aarde en in de wateren is. Waarbij zon, maan en sterren, tekenen in de hemel bedoeld worden, engelen, machten, overheden, alles wat op de aarde is, bergen, bomen, huizen, mensen, dieren, noem maar op. En wat in de wateren onder de aarde is, wat wriemelt in de zee, de grote monsters, bijbels gesproken, de Leviathan en alles wat er maar is, dat wij daarvan geen gelijkenis mogen toepassen om door middel daarvan of daarop ons vertrouwen te vestigen of God daarin te dienen of daarmee te dienen. Waarom is de Heere in die eis, in dat tweede gebod, zo streng? En waarom wordt juist hier ter sprake gebracht? Denk erom, want de Heere is een ijverig God die ijvert voor zijn eer. Dat wil zeggen een jaloers God die zijn eer aan geen andere geeft. En die deze misdadigheid bezoekt tot in het derde en vierde geslacht. Maar die ook barmhartigheid bewijst aan allen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Waarom wordt dit gebod, te midden van alle andere geboden, zo breed omschreven? En worden er zulke geweldige consequenties aan verbonden? Gods afkeer, Gods haat, tot in het derde en in het vierde geslacht. Nu, daar wil ik dan even op ingaan. Er staat, wij mogen God in geen allerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. De dienst van God. In het paradijs lezen wij dat wij werden geschapen naar het beeld van God. En er zijn gelijkenis. Je kunt dat is juist ook vanavond op de catechisatie aan de orde, je kunt dat natuurlijk op verschillende wijzen uitleggen. Ik heb dat ook wel eens in de kerk trachten uit te leggen. Maar het loopt in het kort hierover, wat betekende het nu dat de mens naar het beeld van God geschapen is. Of, zoals het ook mogelijk is te lezen, God schiep de mens in zijn beeld. Wat betekent dat? Daar lopen de meningen over uiteen. Er zijn er die in hun uitleg daarvan zo te werk gaat. God heeft zichzelf als voorbeeld genomen en hij heeft als het ware vanuit zichzelf wie hij is, heeft hij die mens geschapen. In God is het alles wel oneindig veel groter. En er zijn bepaalde dingen die je op geschapen mensen in het paradijs niet toe kunt passen. Dat is dat beeld van God in die engere zin, dat hij volmaakt en alom tegenwoordig is. En dat hij almachtig is. Dat kun je niet op de mensen in die volle zin toepassen. Maar toch, die mens denkt, die mens is rechtvaardig, die mens heeft kennis, die mens heeft heiligheid. Zo is hij door God geschapen in het paradijs. En zo ziet God daar als het ware zichzelf in terug. In die mens. Op het eerste gehoor zou je kunnen zeggen, ja, maar is dat dan niet waar? Let dan op de consequenties die deze gedachte meebrengt, deze verklaring meebrengt. Dat zou onherroepelijk betekenen dat de mens, het schepsel, een soort kopie, een verkleinde kopie zou zijn van God. God is dan de grote God, de Almachtige, en die mens die zou dan zijn die kleine God, een verkleinde uitgave van God. Dan zou de mens in principe naar zijn wezen goddelijk zijn. Dan verliezen wij uit het oog dat de mens schepsel is. Dan hebben al die stromingen, al die gedachten die je bij de heidenen en bij de modernen door alles heen bij onszelf tegenkomt. Wat Kloos noemde, ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Dat zou dan steun vinden in het woord. Want dan zou je kunnen zeggen, God heeft maar naar zichzelf gekeken en toen heeft hij zichzelf op het oog hebbend zo mens gesteld. Nou is God wel geestelijk, maar God heeft die geestelijke dingen, heeft God als het ware toch in die mens zichtbaar gemaakt. Tastbaar gemaakt. Dan leg je daar ook de grondslag mee voor dat sterk benadrukken ook nu nog. Ja, maar de mens is een beelddrager van God. En dan wordt daar een beroep op gedaan. Wij zijn beelddragers van God. Dat beeld is wel niet volkomen meer in engere zin. We zijn een hoop kwijtgeraakt, maar toch, onze belijdenis spreekt van geringe overblijfselen en vonkjes die er nog over zijn. Maar bij sommige mensen lijkt het wel of dat er een paar vonkjes kwijtgeraakt zijn door de zonde. En alsof het meeste nog over is. En dat wij toch wel beelddragers van God zijn. Ik vind dat een heel gevaarlijke ontwikkeling. Ik geloof dat we daar geen recht doen aan het woord. Aan die God die de mens heeft geschapen. Niet als een kleine God naast zich of onder zich. Maar als een schepsel. Als een mens. Hoe is het dan? Je kunt het ook zo zeggen. God heeft zich een beeld gevormd hoe hij dat schepsel zou maken. Zoals wij soms in onze gedachten, maar dan natuurlijk veel lager bij de grond, het is maar een vergelijking, dat we in onze gedachten zien, zo en zo zou ik dat willen maken. Staat nog niet op papier. Je hebt het nog niet berekend en beschreven als mens dan. Maar je ziet al het beeld voor je waarnaar je dat wil maken. Ik geloof dat die gedachte al veel bijbelser is. Dat God in zichzelf een beeld heeft gehad hoe hij die mens zou maken, die op dat beeld zal gelijken wat God van hem heeft. Dan is de mens niet goddelijk, dan is de mens mens. Maar dan beantwoordt hij wel in het paradijs aan het beeld dat God van hem heeft gemaakt. Ten slotte, verder gaan we er nog niet op in. Nou kun je het ook zo lezen, zei ik. En God schiep de mens in zijn beeld. Zo heeft Kolbrugge het vertaald. Wat bedoelt hij daarmee? Het is niet eenvoudig en daarom geef ik het maar door zoals dat op mij in het verleden overkwam. En zoals ik ook trachtte de catechisanten te leren. Het beeld van God. Dat is zijn deugdebeeld. Dat zijn zijn volmaaktheden. De uitstraling van het goddelijk wezen. Het licht. Dat het leven is van de mens. De wijsheid. De goedheid. De barmhartigheid. Alles wat God, God doet zijn. Alles wat als het ware van hem uitgaat. Zoals het licht uit deze lamp uitgaat. Ergens is het doodlicht. Maar God als het eeuwige. Onbegrijpelijke wezen heeft een levende uitstraling en een bundel waar zijn deugden en volmaaktheden de glans vormen van zijn heerlijkheid. Nu schept God een mens. Die schept hij zo dat hij er helemaal op aangelegd is. Hij is er helemaal op gemaakt om in dat licht te leven. Om daarin adem te halen. Niet als een opgelegd iets, maar je zou zeggen als een vanzelfsprekendheid is zijn ziel en zijn zintuigen allemaal zo gemaakt door de Heere God, dat hij kan niet anders leven zelfs, dan in het licht, in de gemeenschap, in de deugden van God. Die om hem heen zijn, ook in de werken zijner handen, wat hij geschapen heeft. Overal blinkt zijn wijsheid, zijn goedheid en zijn majesteit en almacht uit. Wat is nu het verlies van dat beeld? Het verlies van dat beeld is dit. Dat zodra die mens de relatie, de liefde relatie verbreekt, is hij verloren. Is hij niet meer opgenomen in die gemeenschap met God. Als hij God de wacht aanzegt, Als hij God van zijn plaats wil hebben. Als hij zelf het wil zijn. De bron van licht en leven. Dan is hij verloren. Want de vis is vis in het water. De vis is het water niet. Water is wat anders dan vis. Maar een vis kan niet buiten dat water. Dat is zijn leven. Springt hij daaruit, dan is hij dood. Dan sterft hij. Dan stikt hij. Dan vergaat hij. Dan verderft hij. Dan stinkt hij. Dan is alles fout. Zo is nu de mens God kwijt. Net als met die vis. Hij heeft nog wel kielen, maar toch stikt hij. Alles zit er nog op en eraan. Net als bij ons. Adam had armen en benen en voeten en ogen en handen en een hart. Wij ook. Adam kon denken, wij ook. Adam kon willen, wij ook. Maar, doordat ik eruit ben, zijn mijn kiemen, mijn mond, mij tot een ondergang. Is mijn wil tot mijn verderf. Zijn mijn voeten, voeten die neigen naar de dood. En mijn handen hebben de ongerechtigheid gewerkt. En mijn hart is boos van mijn jeugd aan. Dat is eigenlijk dan ook de diepe werkelijkheid van mijn mens zijn los van God. Eigenlijk ben ik dan ook geen mens. Maar een ontbindend wezen. Alle zijn ze afgeweken, samen zijn ze stinkende en onnut geworden. Dat is de dood en het ongeluk van de mens. Hij heeft van alles, maar het werkt precies andersom. Want die wil en dat hart waren zo geschapen en gegeven, dat ik kon ademhalen en willen en niet anders wilde dan de gemeenschap met God. Nu is er geen ruimte meer, geen lucht. Ik ben dat beeld kwijt. Toch zie je de mens vechten om dat beeld terug te brengen. Om ergens in te kruipen. Zoals sommige heidenen maakten een beeld, hol, met ogen en een mond, en daar kropen ze in. En dan liepen ze zo door de straat in processie. Is het Raël? Zocht een beeld ergens in opgenomen te zijn wat ze konden zien en tasten. Ze maakten een kalf bij Horeb. En ze zeiden, ziet, de goden die u uit Egypteland verlost hebben. Bedoelden ze daar niet mee dat stierkalf, symbool van kracht, dat is God? Nee, dat wisten ze toen nog wel. Maar ze wilden iets van God afbeelden, bij zich hebben, opdat ze iets zichtbaars, iets tastbaars, zich ergens aan vast konden klampen. En dat wilde God per se niet. Ik ben de Heer uw God. Geen andere goden, maar ook geen gelijkenis maken. Waarom wilde God dat niet? Omdat God daarin ziet de voortzetting van die oerzonde. Ik beeld. Ik God. En dat ben ik kwijt ten eenenmale. En nu is het zo vreselijk dat ik dat niet toestem, maar in mijn leven blijk geef dat ik nog steeds bezig ben aan die beeldvorming. Het zij, zoals we uit Jesaja hebben gehoord, van hout iets maken, of met goud overtrekken. Hoe dan ook. Die beeldvorming verbiedt God daarom zo streng. Omdat het luisteren is naar de slang. Gij zult als God zijn. Kennende goed en kwaad. Daarom wil God daar niet van weten. God vindt het misdadig. Ik straf die tot 3 en 4 geslachten, maar schenk mijn dienaars het zalig lot. Nou begrijpen jullie wel dat dit niet alleen te maken heeft met bijvoorbeeld, hoe gek ook, want het is allemaal even onzinnig. Het heeft niet alleen te maken met een zichtbaar beeldje mascot in de auto. Of in je huis. Of een crucifix. Of een beeldje in de kerk. Daar heeft het ook mee te maken. Maar het kan zijn dat er in de gemeente niemand is die daar geloof aan zegt. Dat wij dat niet doen. Maar het gaat verder. Ieder mens vormt zich een beeld van God. Want we zeggen, je moet toch weten iets om het te kunnen vereren. Je moet toch ergens een aanknopingspunt hebben waar je aandacht op richt. Je kan toch niet zomaar zeggen, God, ja. Ja. Je moet toch iets hebben van een levende relatie, een verhouding, iets
waarvan je concreet kunt zeggen: mijn lieve God, of mijn beschermende God, of mijn almachtige God. Wij zijn daar zo sterk op aangewezen, dat ik denk dat wij allemaal in de schuld staan bij dit gebod. Op welke wijze dan ook. Want die beeldvorming heeft niet alleen te maken met hout en met stenen, met goud, maar heeft ook te maken, het gebod is geestelijk, met mijn voorstellen. Heeft te maken met mijn gedachten, met mijn beeldvorming. Welk beeld heb ik van God gemaakt? Als je daaraan denkt, dan mag je wel vragen: en leid mij op de eeuwige weg. Want het is zo teer. Het is zo ingrijpend. Want die beeldvorming gaat tot in 2 en 3 en 4 geslachten soms verder. Met de mensen mee. Als een straf en een oordeel van God. Vanwege de verachting van het gebod. Ik zeg niet. Of ik zeg. Niet dat wij het weten. Maar. Ik kan het alleen maar uit 1 bepaald gezichtspunt belichten. Daarin ben ik misschien in andere ogen heel eenzijdig. Ja, men zou kunnen zeggen: oh, dat is de God van die dominee die. Toch wil ik proberen te zeggen wat het woord zegt. Vind je het ook erg? Maakt het je zo soms intens verdrietig als je hoort spreken over God? En dat je zegt met je ganse ziel: dat is niet. Die God die ik heb mogen leren kennen. Ik noem een voorbeeld. Die God die als een consumptieartikeltje verhandeld wordt. Dat heb je overal, op het ogenblik heel sterk in Amerika. Waar die dominees al die televisiestations bemannen. En waar miljoenen bij miljoenen dollars in omgaan. Van de week is er nog zo'n evangelist, zo'n Amerikaan, vertrokken uit Nederland. Maar die zei dat hij wel iets nuchterder dacht. En zich distantieerde van wat hij daar in Amerika allemaal meemaakte. Je ziet er de uitlopers van, ook bijvoorbeeld bij de EO. Ik hoor er haast nooit wat van. Komt niet veel van, maar ik heb er toch wel eens wat van gehoord. Dat je zegt, dat is God niet. Goeie niet te nagesproken hoor, daar gaat het even niet om. Dat consumptieve, dat. Ja, dat. Dat je zegt, nee, zo is het niet. Dat is een hersenspoeling. Meer niet. Een inbeelding. Tegelijkertijd in allerlei gradaties kom je het tegen, zie je de andere kant. Ik denk bijvoorbeeld terug als voorbeeld aan de begrafenis van de schoonvader en de rouwdienst, wat je dan meemaakt. Ja, we kunnen wel aannemen dat 3/4 van de mensen, alle kerkmensen, kinderen, naar de verdoemenis gaat. En als je dan die mens in zijn vermetelheid en in zijn hoogmoed over God hoort praten, dan wandel ik nog liever langs het leven des heils als een vestituteren dan dat. Die vermetelheid van die mensen. Ik weet nog, het was op de begrafenis van mijn oom. Ik zat bij een paar predikanten. Eén nog uit de familie. En die zei tegen een ander: ik heb me er niet in gemengd, want dan ga je zo gauw over de schreef. Ja. Het zal maar om het recht gaan. Maar dat nog eens toe komen te vallen. Ja, knikt die ander. Tegenwoordig. Is dat God? Is dat God? Wat kan dat smartelijk zijn? Wat kan dat je hele ziel in beweging zetten? Niet dat jij beter bent, daar gaat het niet om. Daar gelooft het niet om. Maar dat je beter mag weten. En anderen soms ook. Maar bewust aan een bepaalde beeldvorming doen. Om indruk te maken. Om de mensen te hebben. De eer van mensen. Oh, wat kan dat verdrietig zijn. En dat je voelt tot in 3 en 4 geslachten reist het kwaad mee. Van die valse voorstelling, die beeldvorming van God. Die heeft gezegd: ik ben de Heer, uw God, die u verlost uit het diensthuis. Ik weet, wij zijn allemaal van gisteren en weten niet. Maar dat mag niet de reden zijn om net te doen alsof het allemaal wel goed zit, want het zit niet goed. En de mens is een beeldvormer, zonder meer. En er is niet te strijden voor al die godsbeelden die wij en onze vaderen hebben opgericht, al naar gelang het ons uitkwam. En voor de een is het de revolutionair, en voor het andere is het die goeie oude man. En voor een ander is het die tiran die zit te kijken wanneer die ons aan 1000 stukjes kan breken en dan nog hard gaan lachen. Voor een ander is het die God die bezig is om als een leeuw en een beer te wachten op het moment dat hij aan stukken kan scheuren. En ga zo maar door. Beeldvorming. Oh, ik zei al, dat is zo ernstig. Voor mij ook hoor. Voor mij ook. We zijn meer dan 20 jaar bij elkaar. En wij kunnen geen mens bekeren. Ons eigen nog niet eens. Maar dat zou toch erg zijn. Als er een beeld zou zijn, de ware God ten hoon. dat we te midden van al die beeldvormingetjes, die benauwde, die lachwekkende oppervlakkige, die krankzinnig makende, en noem maar op, als we te midden daarvan ook een beeld hadden, bewust opgericht, versneden beeld, dan zou daarin toch ook gelden dat het beter zou zijn dat we elkaar nooit hadden gezien. Maar nu, verantwoord Jezus. Voor zover dat mogelijk is. Wel, als jullie vragen. Goed, wij mogen niet beeld maken. Wij mogen geen houtsnijwerk ophangen in de plaats van God. Ook geen foto's. Oh, die godzalige man. Oh, kus je erop. Ter verering. Nee. Het mes snijdt aan alle kanten. Alles wat in de plaats van God treedt af. Je zegt, maar is er dan niets? Bernard van Clairvaux zei, wij hebben God lief naar de mate dat wij hem kennen. Nu. En onthoud dat. Altijd. Al begrijp je het nog niet alles misschien. Ik begrijp het ook niet. Nu wij dat deugde beeld van God hebben verlaten. Nu wij ook niet meer beantwoorden aan het beeld dat God van ons had. Voor hij ons schiep. En toen hij ons schiep. Dat beeld heeft God nu zelf gegeven. Want Jezus Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En het uitgedrukte beeld van des Vaders zelfstandigheid. Hebreeën 1. Colossense 1. De welke daar hij is. Het beeld van de onzienlijke God. Let nu op. Dan voel je hoe belangrijk het is dat wij op grond van het woord iets zouden mogen weten. Wij zijn eruit. Christus komt. Hij komt in ons vlees en bloed. Hij komt. En alle liefde, wijsheid, barmhartigheid, almacht, goedheid. Alles wat je je maar in kunt denken aan volmaaktheden en deugden van God, die zijn in hem. Daarom is de Heer zo streng dat hij zegt, ik straf die in 3 en 4 geslachten, want het is Christus roof. Het is de tegenwerking en de vijandschap dat ik eruit ben en dat mijn beeldvorming totaal niet deugt, maar dat God zelf heeft gezegd, dit is mijn beeld. Waarbij de ellendige niet staat in de verterende vlammen. van het verterende vuur. Maar waarin hij geconfronteerd wordt met de milde handen en de vriendelijke ogen. Wie is het beeld van God? Jezus Christus. Hij is het. Dat is Gods grote, nooit volprezen welbehagen is hij. Dat de Heere God in Christus zijn beeld weer heeft opgericht. De mens naar zijn beeld. Maar die tegelijkertijd ook in dat beeld van God, in zijn deugden, ademhaalt. Want, zegt hij, ik en de Vader zijn één. Ik doe wat ik van de Vader zie. En ik zeg wat ik van hem gehoord heb. Tweede gebod is dus in oudtestamentische vorm de verkondiging van Jezus alleen. Wie is uw God? Een of andere almachtige? Een of ander vaten, noodlot? Een onbewogen computer? Mijn God is Hij die der wereld het leven geeft, Jezus Christus. Wie hem gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Er is maar één beeld waarachtig, zuiver en goed. Jezus Christus. Daarom is er buiten de Heer Jezus Christus niets te verzinnen of te bedenken. Het zijn allemaal verzinsels en bedenksels buiten hem. De Heer Jezus Christus, die alle fariseïsme veroordeelde. En zei, weet u. Dame vrome mens, verkeerde mens. Maar diezelfde Heer Jezus, die met innerlijke ontferming bewogen was als hij de schaar zag. Die van de kindertjes zei, derzulk is het koninkrijk Gods. Die het onwaardige, het wereldse, het onheilige, het Samaritaanse trok. Vrouw, je hebt goed gezegd, die je nu hebt, je hebt 5 mannen gehad, die je nu hebt, is je man niet. God. Deze God die in het vlees gekomen is, dat is ons God. Deze Heere Christus mogen wij nou verkondigen als die schuldovernemende borg. Dat is niet die beeldvormige God die aan mijn beeld, een lievig beeld, of een sadistisch beeld, of een schrikbeeld. Deze God is het die zich in het woord heeft geopenbaard. Die het uitgedrukte beeld is van hem die zei, ik ben de Heer uw God u uit Egypte land uit het diensthuis uit te leiden. Daarom, hoe donker de nacht ook kan worden, hoe het stormen kan in de ziel, welke wanhoopsgedachten u ook besluiten. Want de Satan gaat rond als een grote gifmenger en onze harten zijn arglistig. Zodat de beschuldigingen in u opklimmen. Ja, maar is dat wel? Ik zeg u, houd het daar op. Houd het daar op.
weet of nog, Ruud Pavosov. Nou, ik weet zijn naam niet precies meer uit zijn hoofd. Pavo Ruud Solijnen. Die zei, al branden je voeten in de hel. Voor je waarneming. Dan nog, zegt hij. Hij hangt daar. Vraag het aan de moordenaar, wie God is. Vraag het aan de verloren zoon. Vraag het aan die schurken die door God zijn opgehouden op de weg. En die tot zichzelf gekomen zijn. Wie is God? Dan zullen ze zeggen, dat is die allerliefste zaligmaker. Die Heer Christus, die in mijn plaats mijn verdoemenis op zich genomen heeft. Dat is mijn God. En ze zullen u toeroepen, hij is groot van barmhartigheid en ontferming. Hij haat de beeldvorming, de valse beeldvorming. Maar hij heeft een welbehagen in het echte beeld. Jezus Christus, zijn geliefde zoon. Kijk, nou komen we tot de fundamenten van het gebod. Het doeleinde der wet, Christus. Daar moeten wij toch iets van leren. Mogen we ook iets van leren? Dat je zegt, o God, help me alstublieft. Want ik kan als verloren mens niet anders dan verkeerd denken over u. Het zij dat ik vroom en zwaar ben, of licht en oppervlakkig of middelmatig, het is allemaal verkeerd. Maar u bent de enige die u zelf hebt geopenbaard in Jezus Christus. En daarbuiten is haat. Haat? Ja, daarbuiten haat God. Hij haat degene die Christus haat. Hij heeft een afkeer van die beeldvorming waarbij we de Heere God dan eens laten lachen en dan eens wat anders voorstellen alsof niks erg is en de andere keer weer als een God die erger is dan de grootste moordenaar. Haat God. En dat komt uit, want we dragen dat mee in ons leven. Kinderen, luister goed. Je bent gelukkig, maar tegelijk ook gewaarschuwd. Wat hebben jullie voor een beeld van God gekregen? Is God jullie grote boeman? Die staat te loeren. Als hij eens een keer dit of dat. Of hebben jullie het beeld? Weliswaar, wij hebben God verlaten. Maar heeft vader en moeder ook gezegd. Die God, die wij verlaten hebben, die is toch onze volkomen zaligheid. Kinderen, daarbuiten kan het niet. Heb je dat beeld? Van die Heere Christus, van die God, of is er alleen maar het beeld van wraak en angst, zoals je voor de duivel bang zou moeten zijn? Wat is het dan groot, kinderen, als je thuis, al is misschien vader en moeder, of al zijn het geen praters, dat je aan het bidden hebt gehoord. God is goed. God is zo goed. Dat is tegelijk dan ook de waarschuwing, kinderen. Tovert dat beeld niet om. Bouw het niet om tot je eigen beeld.
luisteren naar. Want wij kunnen ook in zeer korte tijd aan het einde van de reis zijn. Nou ja, dan heb je aan alle beeldvorming niks. Heb je niks aan. Maar weet dan wat het zeggen wil. Dat God jullie zijn beeld heeft geopenbaard in Christus door het heilige evangelie. Dat is meer waard dan het fijnste goud op aarde. Daar zou de duivel heel wat voor over hebben om dat weg te rukken uit je leven, uit je gedachten. Ik hoop dat het hem nooit gelukken zal. Maar dat altijd weer dat terug zal komen. Zoals in diepe bewogenheid. Een van God, knecht ik mee naar Kobrugge, zei in de preek tot soldaten die naar het front gingen. Als je vanavond niets gehoord hebt misschien. Je gaat weg. En je wordt getroffen door een dodelijke kogel. Je hebt alles verspeeld. Onbekeerd, ik zeg het met mijn woorden. Denk dan terug aan deze avond. En zeg dan, al is het stervend, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. En je zult zien dat die God van je Vader is de ware God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die zegt, kom, alle beeldvorming is vervlogen, is weg. Maar dat ben ik, ik hoor mijn naam roepen. Vader, onder alle noden. O geliefde, dat we het zo mee mogen nemen. Dat tweede gebod. Daar zeg je, o Heere, wat ben ik schuldig. Dat ik nog iets meen te kunnen bedenken buiten u, uw lieve Zoon Jezus Christus. Het heeft hem ook alles gekost om die schuld te betalen. Maar geef nu alstublieft mij de vreugde der wet. Want de vreugde der wet is mijn Heere en Zaligmaker, het beeld van de onzienlijke God. Amen.